Voordat je gaat luisteren naar de podcast wil ik je graag nog heel even iets vertellen over mijn nieuwe boek Design Your Own Life. Kies je eigen toekomst, best verkochte boek op dit moment, nieuw binnengekomen in de bestseller 60 op nummer 1. Een boek dat je op weg helpt als je nog aan het begin van je leven staat. Geschreven speciaal voor jongeren, voor iedereen die nadenkt over de toekomst. Wat wil je met je leven? In het boek veel praktische tips, vragen en opdrachten. Ik heb het geschreven om je te inspireren en te motiveren om het beste uit jezelf te halen. Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt. Hoe je omgaat met angst en stress. Hoe je rust in je hoofd vindt. En hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Nog niet zo heel lang geleden in de podcast Dr. Duco. Duco Kanij. En toen hebben we het gehad over heel veel dingen die te maken hadden met corona. En wat je niet allemaal hoort in het nieuws en van de overheid. Hoe je je immuunsysteem zelf kunt verhogen. Hoe je er beter mee om kan gaan. Gewoon gezonder leven eigenlijk. Daar hebben we veel reacties over gekregen. En Duco en ik hebben in de tussentijd ook weer het een en ander besproken. En Duco die zegt, moeten we niet gewoon nog een tweede podcast doen om nog een vervolg te geven over datgene waar we over hebben gesproken. Plus een aantal andere zaken die ik wil bespreken, waaronder meditatie. Want jij hebt de Meditation Moments app zelf inmiddels ook gedownload en gebruikt.
Ja,
en klopt. Ik ben gewoon heel benieuwd. Hoe is dat bevallen? Wat doe je ermee? Jij bekijkt dat misschien meer vanuit jouw expertise als deskundige.
Ja.
Wat heb je gedaan? Vertel eens je eigen ervaring.
Dat is eigenlijk heel leuk, Mike. Ik was bezig met allemaal dingen te onderzoeken. Vanuit natuurlijk wat wij doen. Hè? Gezondheid, connectie lichaam-geest. Het behandelen van het lichaam. Behandelen van de psyche. Behandelen van de stofjes in het lichaam. Om de mensen zo optimaal te maken. Dat doen we natuurlijk middels onze methode. En terwijl we allemaal dingen aan het onderzoeken en testen waren in ons lab, zat ik met jouw Meditation Moments app. Ik had even een soort pauze, zeg maar, een meditatiemoment. Dus ik doe jouw app aan, zit op mijn gemakkie. En vervolgens zeggen die gasten tegen mij waar ik mee samenwerk. Duuk, wat ben je aan het doen? Ik zeg, nou, ik ben die Meditation Moments app aan het beluisteren, word ik altijd rustig van. En vervolgens zegt een van de jongens tegen mij, maar we kunnen ook even testen wat het met je doet. Oh, dat is interessant. Dus we hebben vervolgens bij mij wat speeksel afgenomen. En vervolgens, dat was mijn nulpuntmeting. Dus dat was voordat ik begon met het echt luisteren naar de meditaties. Dan heb je een nulpuntmeting. Dus dat is mijn basislijn. Vervolgens ik mediteren, app erbij. Hebben gekeken, wat gebeurt er nou bij mij? Verandert er iets aan mij? En een van de eerste dingen die veranderde was eigenlijk dat mijn dopamine echt beter werd. Mijn dopamine gehalte ging echt significant pieken. We weten dat dopamine ervoor zorgt dat je beter wordt in je focus, dat je beter wordt in je zelfvertrouwen, dat je beter wordt in je besluitvaardigheid, in je wilskracht en dat je daardoor eigenlijk ook rustiger wordt. Op zich dacht ik eerst nog, nou oké, logisch, ik mediteer, dat kan zo zijn. Dus ik zei eigenlijk al gelijk tegen de jongens, hey, maar dan moeten we eigenlijk afzetten, anders gezegd, ten opzichte van een andere app, om te kijken of dat nou nu komt doordat ik mediteer algemeen, of doordat het komt door deze app. En toen zagen we opeens, prachtig, dat ook de GABA's veel beter gingen. Er werden meer GABA's geproduceerd door mijn lichaam. GABA's moet je even kort gezegd zien als zeg maar bepaalde hormonen. En die gaat mijn lichaam in staat stellen om nog minder stressgevoelig te zijn. En ik zeg even nog, want ik ben vrij niet stressgevoelig. Maar nog minder stressgevoelig te zijn. Maar nog belangrijker, je wordt veel minder makkelijk overprikkeld. Dus als je mediteert in eerste instantie, Mike, gaat op dat moment gaat je dopamine omhoog, gaan je GABA's omhoog, word je veel minder stressgevoelig, je wordt veel meer gefocust, je wordt veel rustiger van binnen en je wordt veel minder prikkelgevoelig. Je kan dus veel meer hebben. Over het algemeen kan je zeggen dat je alfagolven in je hersenen zeg maar ook veranderen. Hè? Dan worden er meer. Wat op zich ook weer heel gunstig is. Hè? Want als je alfagolven omhoog gaan, dan word je daar eigenlijk nog meer in staat om gefocust te blijven. Je cardiovasculair systeem gaat beter functioneren, dus je doorbloeding. Dus ik zeg, nou, dit is fantastisch. Dus die gast zegt, ja, ongelooflijk. Een van die jongens zegt, nou, om eerlijk met je te zijn, ik dacht dat meditatie vooral een vlucht was van al je verantwoordelijkheden. Je gaat met je ogen dichtzetten, zitten en je doet net alsof je er niet bent. Maar het blijkt dus toch echt wat met je te doen.
Ik ga je even onderbreken, want je roept heel veel termen en dingen. Dopamine, GABA, serotonine heb je niet genoemd, maar zijn dat nou hormonen of neurotransmitters?
Het zijn neurotransmitters en hormoonderivaten.
Leg even uit, wat is een neurotransmitter? Wat doet die dan?
Een neurotransmitter is een stof die ervoor zorgt dat je een prikkel van een zenuw, dat is eigenlijk een elektrische prikkel, over kunt brengen van de ene zenuw op de andere zenuw.
In je hersenen?
In je hersenen, maar ook in je zenuwen, in je armen, in je benen en in je romp.
In je hele lichaam, oké. Okay. Zou je kunnen zeggen dat zijn een soort koerierdiensten, ja, die een boodschap moeten versturen?
Klopt. En ze zorgen ervoor dat je patronen kunt ontwikkelen of patronen kunt afleren. En dat is in het kader van de Meditation Moments app en wat wij gedaan hebben heel erg belangrijk. Want je kunt af van dingen die niet zo goed voor je zijn, omdat je een nieuw pathway creëert eigenlijk. En je kunt het oude patroon die goed zijn, kun je ook verstevigen. Echt erin slijpen als het ware. Ja, dat klopt.
Nou weet ik. Ik heb zelf 10 jaar geleden ook allerlei gedoe gehad. Dat ik onrustig was en stress en burn-out, weet je, al dat gedoe. En toen kreeg ik als supplementen, dus suppletie van dopamine, serotonine, GABA. Ik kreeg al die pilletjes. Heeft dat dan een soortzelfde effect als dat je nu de meditaties luistert?
Ja.
Oké. Dit is voor mij echt helemaal nieuw, want ik zag jouw berichtje van, hey Mike, ik heb je app geprobeerd. Ik dacht van, wacht even, Duco Kanai. Druk ventje doorgaans, toch wel. Hè? Ik bedoel, zit bij jou altijd 25 uur in een dag. En ja, en dan ben je nog niet moe.
Nee, dat klopt.
Ik wist niet dat jij überhaupt dit deed.
Ja,
tijd voor jezelf
nemen. Ja, je kent me wel beter, dus je weet dat er inderdaad bij mij 25 uur in de dag zitten. Heb je gelijk in, Mike? Alleen, ik heb sinds kort die app voor jou gedownload. Want ik ben ook bezig natuurlijk met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en groei. En dacht, nou, er zijn een aantal aspecten in mijn leven, daar moet ik ook tijd en aandacht gaan besteden. Was onder andere wat meer tijd voor mezelf nemen. Je weet, hè, er zijn een aantal dingen zakelijk gebeurd, waardoor ik toch andere mijn leven anders ben gaan inrichten. In positieve zin. En ik dacht, hey, wacht eventjes, meditatie, en ik weet dat jij daar natuurlijk heel erg in bent, hè, en dat het voor jou ook heel veel goeds doet. Ik dacht, ja, dat is helemaal niet eens zo slecht. En het bleek ook helemaal niet slecht te zijn, want het is eigenlijk een enorme aanvulling gebleken. Ja.
En jij werkt natuurlijk met doktoren, met nou, laten we zeggen wetenschappers, mensen die niet van die zweverige hoek zijn, maar dat meer serieus benaderen. Hoe stonden die daar dan in tijdens dat toen jullie dit deden?
Ja, en in eerste instantie moesten ze lachen. Want hè, zoals ik al zei, een van die jongens zei, joh, ik dacht dat is altijd gewoon een vlucht, hè, meditatie. Het viel ook mensen op. Zei, wat ga je doen dan? Ik zei, mediteren. Bijna van, ja, gozer, doe even normaal, man. Waar gaat dit over? Want dit zijn natuurlijk jongens die heel nuchter naar zaken kijken en alles gemeten en willen zien. Hè? En dan zeggen, als ik het kan meten, ja, dan kan ik het weten en dan ga ik het niet vergeten. Nou, dat bleek opeens.
Ja.
Maar ik vind het vooral leuk dat eigenlijk aangetoond is dat de app ertoe leidt dat je een lichaam kunt beïnvloeden op zijn hormonale systeem, op zijn neurotransmitters en dus op jouw hele zijn en gedrag. Nou, dat is fantastisch.
Ja, wat ik jou dan weer niet verteld heb, is dat we bezig zijn met een documentaire in voorbereiding. Docu gaan we maken over wat meditatie doet. Niet dat we iemand willen overtuigen, maar van wat doet het nou echt? Ik weet natuurlijk vanuit mijn perspectief hoe het werkt. We hebben, nou, wat is het nu, zo'n 150.000 dagelijkse gebruikers. Daar krijgen we heel veel feedback van. Mensen die zeggen, ik slaap veel beter. Ik heb of geen meer medicatie meer nodig of veel minder. ADHD, veel mensen die me schrijven van, joh, ik heb dat al mijn hele leven veel last van. Zoveel minder problemen, kan beter slapen. Veel meer focus, wat jij net ook zegt, ja, kan me beter concentreren. Dus we zijn al die data een beetje aan het verzamelen. En we willen met een aantal testpersonen scans maken, hersenscans, voor, tijdens, na, om te kijken van wat doet dat. Ik ben al een tijdje in contact met Steven Laurijs. Dat is een, ik weet niet of je hem kent.
Ja.
Hij is een neuroloog, wetenschapper. Hij heeft nu ook een boek, het No Nonsense Meditatieboek, waarin hij ook vanuit een wetenschappelijk oogpunt beschrijft van ja, nee, je hoeft geen monnik te zijn. Ik ben neuroloog. Maar ik heb 20 jaar lang onderzocht wat de positieve veranderingen zijn van meditatie.
Yeah.
Dat heeft hij met boeddhisten gedaan, met de vertaler van de Dalai Lama, Mathieu Ricard. Maar ook met heel veel, laten we zeggen, gewone mensen. Ook sceptische mensen die zeggen, ja, wat moet ik daar nou mee? Die veel minder stress ervaren, beter slapen. Weet je, al die positieve effecten, wat heel goed is. En onze vraag, ik weet niet of jij daar ook antwoord op kan geven, maar onze vraag was ook, ja, er zijn zoveel mensen die last hebben van depressie, burn-out verschijnselen, die heel veel medicatie hebben, antidepressiva en dat soort dingen. Waarvan wij ook zeiden van, wat doet dat dan eigenlijk met je systeem, met je hersenen? Ik wil niet zeggen dat het slecht is, maar wat doet het met je? En in welke mate zou meditatie dat over kunnen nemen? Dus niet pilletjes nemen, dus geen medicatie, maar meditatie.
Ja, ik, om een voorbeeld te geven, het klopt wat je zegt. Kijk, je cortisol gaat bijvoorbeeld omlaag, daarmee gaat je stress en je angst omlaag. Dus dat je kunt een heel groot gedeelte overnemen door meditatie in plaats van medicatie. Maar ik moet er wel eerlijk bij zeggen, medicatie, dat is natuurlijk ook een biochemische interventie. Dat betekent, je voegt een stofje toe aan het lichaam. En het stofje heeft een heel dwingend karakter. Die legt iets op aan het lichaam. Met name in acute gevallen is dat natuurlijk uitermate zinvol. En eigenlijk in mijn optiek niet te vervangen. Als jij in een psychose komt, dus je gaat een beetje raar doen, zeg maar, je kan het niet meer aan, de stoppen slaan wat door, dan gaat meditatie het niet voor je doen, want dan kun je jezelf al niet naartoe brengen. Dan moet er gewoon een pilletje in, heel simpel gezegd. Ja. Dan doe je een biochemische interventie, oftewel je verandert het stoffelijke palet in de mens, waardoor die opeens terug kan komen naar een soort normaal realiteitsbesef en zo verder. Meditatie is fantastisch. Dus de meditatie, als jij gewoon in het dagelijks leven kijkt naar hoe creëer ik een lifestyle waar ik gelukkig in kan zijn. Waar ik rust vind op de juiste momenten, waar ik met focus en met drive en met passie in mijn leven kan staan. Precies dit stukje is natuurlijk ook wat we bij ons in de praktijk ook doen. Hè. Mensen daar krijgen, die gaan van survival naar comfort naar optimum. En in optimum, daar hoort meditatie bij als onderdeel om je optimum te behouden. Snap je?
Mm-hmm.
Je zorgt er dus continu voor in deze meditatiemoment dat je je cortisol verlaagt. Dat je je dopamine versterkt. Dat je je GABA versterkt. Oftewel, dat je simpel gezegd minder stress en minder angst hebt. Dat je meer zelfvertrouwen, motivatie, wilskracht, besluitvaardigheid krijgt. En dat je daarnaast minder stressgevoelig en minder prikkelgevoelig wordt. Ja. Dat zijn eigenlijk alle ingrediënten om een fijn, gelukkig en een succesvol leven te leiden. En voor mij werkt het zo.
Jij zit wel redelijk op de goede lijn. Anders dan kun je natuurlijk niet zoveel mensen helpen.
Klopt.
Mag ik je vragen, wat is dan nog net dat ene stukje wat het je nog wel extra brengt?
Daar heb ik natuurlijk voor mezelf over nagedacht. Dat is dat ik een soort rust ervaar in mijzelf. Mijn hele leven is gebouwd op ambitie en passie. Ik wilde mensen helpen. Dat heb ik heb mijn eigen methode ontwikkeld, dat weet je ook. Maar ik methode Kanai. Dat is gebouwd op passie en gedrevenheid. En eigenlijk op ik ga altijd door en ik stop nooit. Nou. Jij weet ook, je hebt ook dingen neergezet in het leven. Dan moet je een beetje wilskracht en doorzettingsvermogen hebben. Maar ik ben in een andere fase van mijn carrière. En ik kwam erachter dat als ik ga mediteren, ik een ander element toevoeg aan datzelfde leven. En dat is innerlijke rust. Vanuit rust en vanuit hele bijna serene kracht beslissingen maken is eigenlijk nog fijner dan vanuit wilskracht en passie en gedrevenheid. Ook goed, alleen dat voelt minder plezierig, minder comfortabel dan dat het voelt vanuit rust en kracht. En dat is wat meditatie voor mij doet. Dus eigenlijk wat de app nu voor mij doet, is dat stukje toevoegen aan mijn hele leven, zeg maar.
Dat is toch boeiend, om dat van jou te horen ook. Ja, dat vind ik echt heel boeiend. Wij kennen elkaar best wel, maar het is niet dat we heel veel over dit soort dingen praten dan weer. Ik zeg heel vaak, als iemand meer dan 10 jaar geleden tegen mij had gezegd van dat moet je doen, dan had ik echt gedacht van joh, dwaas. Ja, meditatie, weet je. Zonder dat ik wist wat het was, maar ik wist wel dat het niks voor mij was. En ik kan me ook voorstellen, hoor, want ik heb natuurlijk nog steeds wel mensen die zeggen, ja, weet je, dat Allemaal van dat gedoe. Ja, niks voor mij. Ja, het zit misschien een beetje in een hoek. En als, laten we zeggen, meer mensen dit gaan toepassen elke dag en erachter komen dat het echt heel erg waardevol en zinvol is, dan wordt het misschien wat normaler of wat geaccepteerder. Ik weet ook niet zo goed wat het gekke eraan is. Weet jij dat, als je het tegen mensen zegt of erover hebt, wat mensen tegenhoudt?
Er hangt een
dan?
Beetje een air omheen van zweverigheid. Wat ik ook wel snap, hoor. Ik denk dat jij daar misschien natuurlijk ook tegenaan gelopen bent. Ik ook. Dat je, als je volop bezig bent met bouwen en ambities vormgeven, dan leef je eigenlijk in een soort fast lane-achtige gedachtes. Daar past niet helemaal bij dat jij gaat zitten in een soort serene staat van zijn en komt tot een bewustzijnsniveau waarin je alles vanuit rust en sereniteit bekijkt. Wat ik ook moet zeggen, en dat is niet rot bedoeld naar die mensen toe, maar er hangt ook altijd iets boeddhistisch, monniksachtigs aan.
Ja, ja.
De meeste mensen zijn niet boeddhistisch en ook niet monnik. Die hebben ook nog een grappig, schattig jurkje aan. Dat is prachtig. Alleen, daar veridentificeren veel mensen, en ik ook destijds, zich niet mee. Dat is onzin, want je kan het ook doen in een spijkerbroek en een Hugo Boss overhemd, snap je? Maar het is natuurlijk wel hoe het bij veel mensen leeft. En als je nog een beetje uit de diepgang in de oppervlakkigheid zit, dan wijs je dingen, zoals je net zelf zei, hè, makkelijk af, zonder dat je het kent. Dan denk je, ja, dat is boeddhistische gekheid. Weet je wel, dat doen we natuurlijk niet. Zweverig.
Nou, ik moet zeggen, ik heb dan een aantal coachingklanten. En dat zijn vaak, laten we zeggen, succesvolle ondernemers. Mensen die of hele grote bedrijven hebben nog steeds, of die hebben gehad en dat verkocht hebben. En het valt mij op dat zijn veel mensen boven de 40, boven de 50. Dat veel van die mensen wel zijn gaan mediteren. Aan mindfulness zijn gaan doen, weet je. Anders zijn gaan leven, veel bewuster zijn gaan leven. Maar echt, of Wim Hof zijn gaan doen, weet je. De ademhaling van Wim, de Iceman, zijn gaan mediteren. Dat soort programma's volgen ook. Stilte-retretes doen, yoga zijn gaan doen. Waarvan je denkt van, hey gast, maar jij doet 50 miljoen omzet per jaar en je loopt er bij als een of andere coole dude, of je hebt altijd een pak aan. En yoga en meditatie. In eerste instantie zie je die link niet zo, maar ik merk wel dat dat heel erg aan het verschuiven is. Ja, ook zelfs mensen die ik ken uit de Quote 500, waarvan ik nu inmiddels weet dat ze daar best wel veel tijd voor inrichten. Heel gedisciplineerd leven, vroeg opstaan, 's ochtends, weet je, koud douchen, mediteren, die yoga dingetjes doen voordat ze aan die drukke dag beginnen. En ook zeggen van, ja, maar Mike, ik heb veel meer energie, ik heb veel meer focus. Het geeft me gewoon even een momentje voor mezelf voordat ik de rest van die dag heel druk ben. Dus ik vind dat op zich een hele goede ontwikkeling.
Ik kan erbij zeggen dat wat wij dan ook bijvoorbeeld ook doen, want wij hebben ook dat soort, wij noemen dat dan patiënten, hè, die bij ons komen, zijn zeer succesvol, doen het heel goed in de maatschappij. Als ze wat ouder worden inderdaad, zie je allemaal toch dat ze zich open gaan stellen voor dit soort dingen. Wij brengen ze, want we hebben het over stofjes, hè, in de zin van, wat doet meditatie bijvoorbeeld op stoffelijk niveau, hè, als we het hebben over dopamine, noem ze maar op. Maar wij brengen ze daarnaast stoffelijk helemaal op orde. En als je dan de meditatie erbij doet, dat is een soort plus-plus. Dan voel je je echt soort bijna onoverwinnelijk. Je voelt je echt supergoed. Ik voel me ook supergoed. Maar dat komt omdat ik ook mijn stoffelijke zijn op orde breng. En dat eigenlijk onderhoud en nog een stapje extra geef door de meditatie. En Mike, wat echt leuk is, en dan meen ik echt, dat vond ik eigenlijk wel heel geinig. We hebben toen vergeleken, wat deed de Meditation Moments app met mij? Op stoffelijk niveau. Daarna hebben wij, dat was een paar dagen later, opnieuw een test gedaan met meditatie, met een andere meditation app. Niet die van jou. Mm-hmm. Ja, onwijs leuk. Want ik denk, er moet een verschil zijn. Of, er is geen verschil, dan zit het gewoon in meditatie op zich. Maar zit er bijvoorbeeld een verschil in welke meditatieprikkel je tot je krijgt in het resultaat op jouw stoffelijke veranderingen? Hè? Stoffelijke veranderingen, dopamine, juist.
Wat er in je lichaam gebeurt.
Ja, dat bleek er dus te zijn. Want op de Meditation Moments app scoorde ik veel beter dan op de andere app. Ik ga die andere app even niet noemen, dat is niet van belang. Op die andere app.
Misschien dat het verschil kan zijn, omdat het dan Engels is, dat het bij jou misschien even anders aankomt.
Weet ik niet. Maar het is wel interessant te zien dat het een bij mij meer aanslaat dan bij een ander. Toen hebben we dat bij 3 andere collega's ook getest, want die waren inmiddels ook meditatie... Ja, fan klinkt groot, hè, maar ja. Geïnteresseerd geworden. En dan zag je hetzelfde resultaat. Dat is interessant, toch, Mike?
Oké, maar hebben jullie ook kunnen achterhalen waar dat dan aan ligt? Want dan denk ik van, wat is er anders? Het is mijn stem, het is de vibratie, de trilling die met zich meedraagt, wat er in die boodschap van mij zit. Zijn het de woorden, is het de muziek? Is het de taal? Ja, dat kan. Ik kan me heel goed voorstellen, want dat horen we ook veel van. Ja, er zijn natuurlijk... heel veel goede Engelstalige apps. Ja, en op YouTube kan je heel veel vinden. Maar er is niet zoveel wat goed is in het Nederlands. En daarvan krijgen we wel gelukkig complimenten van... ja, dit werkt gewoon heel fijn. Omdat ik het dan ook allemaal kan begrijpen. En aan de andere kant denk ik van... ja, maar soms hoef je het niet allemaal te begrijpen... omdat het meer op een onbewust niveau moet binnenkomen eigenlijk.
Klopt.
Dus je moet niet te veel naar die woorden luisteren.
Ik denk eerlijk gezegd dat het veel meer te maken heeft met de vibratie...
Ja.
En daar hebben we ook even nog naar gekeken. Hè? Je hebt gamma-golven, je hebt beta-golven, je hebt SMR-golven, alpha-golven, theta-golven. En die doen iets met jou. Dus bijvoorbeeld een beta-golf heeft heel erg met je survival-mechanismes te maken. Nou, als jij een bepaald stemgeluid hebt, of een bepaalde, muziekje laat horen, grijpt dat aan op een specifiek deeltje van die golven. He, dus je gamma-golf, om het zo maar te zeggen, doen wat anders met je dan je beta-golven. En het kan zomaar zijn dat de app die jij of de app die ander had op een bepaald spectrum aangreep, waardoor het meer misschien wel zijn doelstelling bereikte van rust, minder prikkelgevoelig, minder stressvol. Weet je?
We maken die muziek natuurlijk op bepaalde frequenties, met bepaalde klanken en geluiden om dit soort effecten te bereiken.
Ja.
Alleen, ja, we hebben dat nog nooit getest op deze manier. Zo van, ja, werkt dat dan ook?
Ja, ik denk het wel.
Dus ik vind het wel boeiend om dit te horen.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
En nog even terug naar het begin. Dopamine. Dat is toch een stofje, ik zeg altijd een beetje, wat ze toevoegen om blij te worden als je een beetje licht depressief bent. Of als je even niet meer zoveel kan lachen, dan krijg je dopamine erbij.
Ja, of niet? Ja, ik geloof ja. Dopamine is een mooi spul natuurlijk, hè?
Kan je als slaaf raken toch ook?
Ja, zeker.
Een enorme need hebt aan dat stofje.
Ja, klopt. En eigenlijk omdat dopamine iets anders ook met ons doet. Het triggert je beloningssysteem. Dus je kunt verslaafd raken aan zaken. Hè, zo'n neurotransmitter, dopamine. Je kunt verslaafd raken omdat je beloond wordt. Het gevoel van beloning krijgt omdat die dopamine zo lekker in je lichaam zit. Je ziet dat mensen dat als ze iets doen wat ze echt leuk vinden, waar ze van genieten, dan komt de dopamine vrij. Dus de vraag is net, ben je nou verslaafd aan sporten? Kan niet zijn, hè? Of aan drugs, omdat jij de drugs of het sporten zo leuk vindt, of eten, veel voorkomend, suikers, of aan het gevoel wat de dopamine in jouw lichaam brengt. En dat is een gevoel van, haha, ik heb iets neergezet, ik heb iets gepresteerd, ik voel me tevreden, ik ben beloond, ik voel me plezierig. En dat is wat dopamine voor je doet, ja.
We hebben het volgens mij nog niet gehad over melatonine. Dat heeft met slaap te maken, toch? Want dat krijgen mensen als ze moeilijk slapen, dan krijgen ze daar is dat een pilletje ook? Pilletje of een poedertje of iets?
Ja, dat klopt. Melatonine, dat is inderdaad het is een hormoon, hè? Wordt in je schildklieren, in de pijnappelklier gemaakt. Op het moment dat mensen niet kunnen slapen, ja, dan ga je daar gezellig wel een beetje van slapen. Het gaat vooral over, je hebt het slaap- en waakritme. Die zorgt ervoor dat de dag op een gegeven moment tegen jou zegt, het is klaar. Ik ga lekker slapen. En de melatonine doet dat voor jou. Dus als jij niet in slaap kunt komen, neem je melatonine, kan je wel in slaap komen. Dat zegt trouwens niets over doorslapen. Ik zeg vooral iets over in slaap komen.
En dat is wat we normaal gesproken allemaal hebben.
Ja.
Behalve als die schildklier niet helemaal goed werkt.
Klopt. En dan heb je te weinig. Je kunt ook een hyper hebben. Hè? Je kunt ook een hyperthyroïde hebben. Dus dat je te veel aanmaakt. En dan word je te hyper. Ja, dan gaat slapen ook niet gebeuren. Je kunt ook, dat is interessant, hè? Gaat slapen ook niet gebeuren. Je hebt ook mensen die hebben een te weinig en dan kom je niet in slaap. Nou, vervolgens wordt dit natuurlijk tegenwoordig als medicijn ook voorgeschreven, dat snap ik heel goed. Want voor veel mensen helpt dat en dan kun je weer wel slapen.
Dat melatonine, dat zijn dan slaaptabletten?
Ja, in feite wel.
Melatonine?
Ja, het is melatonine, ja.
En dat helpt je dan om in slaap te komen?
Ja.
Is het dan ook niet verslavend, slaappillen en dit soort dingen? Dat als je dat dan een tijd gebruikt hebt, dat je helemaal niet meer zonder kan?
Het slapen op zich natuurlijk wel, dat is interessant, hè? Omdat jij natuurlijk, kijk, mensen die slaapproblemen hebben, zijn wel heel erg gemotiveerd om te slapen, laat ik zo maar zeggen.
Die willen graag slapen.
Die willen heel graag slapen. Dus dat pilletje gaat jou helpen en als het voor jou werkt, dan is dat op zich al, dat je denkt, ja, ik wil dat zeker doen. Maar er zijn absoluut wel mensen die daar een soort van, ook van de melatonine zelf, een goed gevoel krijgen. Dus die rust die er komt. Opnieuw is de vraag, ben jij dan verslaafd aan de rust, het fijne gevoel, of aan het middeltje zelf? He, dat is een verschil. Een van de redenen waarom het een beetje discutabel is dat het zo vrij over de toonbank verkocht mag worden, is omdat jij dan zelf jezelf kunt mediceren ermee en zomaar een overdosis kunt nemen.
Veel mensen hebben problemen met slaap, kunnen niet in slaap komen of worden tig keer wakker per nacht of heel vroeg wakker, te weinig rust. Te weinig rust is niet goed, want dat is niet gezond. Maar hoe komt het eigenlijk dat mensen zo moeilijk kunnen slapen?
Er zijn tegenwoordig ontzettend veel mensen die een soort continue overprikkeling krijgen. Dus je bent eigenlijk continu in een hyper. Om je systeem naar rust te krijgen, om je systeem daar te krijgen dat iedereen, wat iedereen kan ervaren van, hè, de dag zit erop, de dingen zijn geweest, ik ga rustig liggen, ik word ook rustig en je zakt langzaam weg. Dat lukt die mensen niet meer. Die zijn zo overprikkeld, zitten zo hoog in alle stofjes die de hyper erin houden, dan kom je niet meer in slaap. Je maakt dan ook geen melatonine aan en vervolgens slaap je dus niet in. En ik kan je zeggen, als je daar bent, is dat echt heel lastig. Ik heb mensen, patiënten, die zitten tegenover me en zeggen, Duc, ik slaap één keer in de drie nachten een paar uur. Ik zie het bijna iedere nacht wakker worden, daglicht worden. Dat is afgrijzelijk voor die mensen.
Maar dat kan toch niet, joh? Dat houdt toch niet vol?
Nee, kost je gewoon levensjaren. Ja.
Ja.
Dus is de nood hoog om die mensen weer goed te laten gaan. Dan wil je de lever, wij dan, hè, behandelen de lever, stimuleren de afgifte van melatonine, weet je, al dat soort dingen. Gaat er weer toe leiden dat die mensen weer omlaag kunnen, maar in hun, zeg maar, hyper zijn. Maar ik moet er ook heel eerlijk bij zeggen, het is ook echt heel erg van belang dat je in je leven een situatie creëert dat je niet continu overprikkeld wordt. Dus televisie uit, niet te lang in de monitor kijken, geen 20 dingen tegelijkertijd doen. Misschien ook zelfs wel, en dat weet ik eigenlijk wel zeker, rust, tijd nemen voor jezelf op een dag, een aantal maal en misschien wel mediteren. Hè? En ervoor zorgen dat die rust in jou gaat ontstaan en jij daarmee ook, en dat hebben we natuurlijk ook gezien, hè? Dat je daarmee ook ervoor kunt zorgen dat je niet continu overprikkeld wordt. Nou, dan heb je het een beetje voor elkaar dat je zegt, oké, ik word minder overprikkeld. Ik kan daardoor uit de ergotrope tuning, dus uit de hyper, naar de trofotrope tuning, naar de rust. Hè? Nou, meditatie stimuleert de aanmaak van GABA, de stof die ervoor zorgt dat je minder prikkelgevoelig bent. En dan ben je aardig onderweg, snap je? En dat is iets wat, dat is de laatste tijd, hè, de laatste jaren speelt dat heel veel. Bij kinderen speelt dat heel veel. Krijgen te veel prikkels, zijn op school niet te genieten. Noemen we dan ADHD, geven ze Ritalin of Concerta, weet je. Concerta, dat zijn middelen die maken de kleine stone konijntjes van, worden ze een beetje stoned. Dat is fijn misschien voor de leraar, maar het is niet fijn voor het kind. En daarmee stuur die jonge mensen eigenlijk de wereld al in met een biochemisch probleempje. In de rest van hun leven zijn ze heel snel overprikkeld en krijgen ze slaapproblematiek, krijgen ze verslavingsproblematiek, hè, want dat werkt natuurlijk ook nog eens zo, dat je natuurlijk je beloningssysteem wordt dan eigenlijk heel erg geprikkeld, waardoor jij altijd beloond wil worden en dat gevoel wil op gaan zoeken. Daar verlang je naar wat gebracht wordt door alcohol, drugs, suiker, frisdrank, weet ik het allemaal, dat soort dingetjes.
Is dit echt al, laten we zeggen, wetenschappelijk bekend?
Ja.
Dat dit de gevolgen zijn van de Ritalin en die andere pillen.
Ja, klopt.
Dan is het toch bijna onverantwoord dat dat nog voorgeschreven wordt.
Ja, dat is het misschien ook wel. Ja. Alleen, ik denk dat er ook een zoektocht is naar hoe krijgen we het goed voor dat kindje op dat moment. Of voor die persoon die in die hyper verkeert.
Ja. Wat zou kunnen helpen dan, denk jij?
Ja, ik denk sowieso dat je, en dat zie je ook in bepaalde, bijvoorbeeld in burn-out. Hè. Burn-out is daar een voorbeeld van. Hè. Wij behandelen heel veel mensen met burn-out. Die ga je eerst in een prikkelarme omgeving brengen. Je gaat hun leven prikkelarm laten zijn. Daar begint het eigenlijk al mee. Dan pak je het bij de oorzakelijkheid aan. Ik moet er ook bij zeggen dat aan de zeg maar, prikkelovergevoeligheid ligt heel vaak trauma ten grondslag. Dus je hebt iets meegemaakt wat traumatisch was. En vervolgens ben je vanaf dat moment prikkelgevoelig.
En wat noem je allemaal prikkels dan?
Eigenlijk alle zintuigen waarneming. Geluid, gehoor.
Veel lawaai in ieder geval.
Ja, alles wat binnen kan komen en jij zintuigen waar kan nemen. Dus ook aanraking is ook prikkel. De dingen die je ziet is prikkel. Dingen die je hoort. De dingen die je proeft. Hè, je kunt heel veel dingen proeven in een keer. Nou zou je niet van je broodje boom met mayonaise in een burn-out terechtkomen. Maar wat wel kan gebeuren is dat je natuurlijk gewoon, niet door het broodje boom mayonaise hoor, maar dat je gewoon zoveel geprikkeld wordt, dat een burn-out het logisch gevolg is. Omdat je continu, je kijkt naar de televisie, je drinkt suikers, hè? Dat is ook een enorme stimulans prikkelt. Je hoort allemaal mensen om je heen. Je ruikt dingen. Dat gaat de hele dag door.
Ja, dus mensen kunnen zich niet meer afsluiten voor al die onrust om zich heen.
Dat is onmogelijk geworden soms, ja.
En dan is meditatie dus wel een goed middel. In ieder geval voor die paar momenten per dag dat je dat doet.
Ja.
Ik heb er überhaupt weinig last van wat er om me heen gebeurt. Maar het is natuurlijk training en oefening geweest. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad samen. Weet je? Dat, ja, wij hebben dat gewoon. Maar voor heel veel mensen is dat niet zo makkelijk. En ik merk ook wel mensen die zeggen, ja, ik heb een paar keer die app geprobeerd. Nou, dat werkt dus allemaal niet. Ja, maar misschien moet je het 100 keer doen of 1000 keer doen om dat resultaat te krijgen wat jij verwacht.
Ja,
jij verwacht iets waar je misschien normaal gesproken, laten we zeggen een taal leren of een instrument leren, waar je ook een jaar of langer over doet.
Ja, klopt. Mediteren moet je leren.
Je moet het leren, ja. Het is niet iets wat je zomaar kan.
En je moet omstandigheden creëren dat het goed kan zijn voor je.
Ik wil even naar dat trauma wat je net noemde. Hè? Dat zit zo in dat celgeheugen, helemaal in alles. Nee, niet alleen in het geheugen, maar in het hele lichaam.
Ja.
Dat vind ik ook wel boeiend. Hè? Want we hebben natuurlijk onze hersenen waar een deel geheugen in is opgeslagen. Maar we hebben ook geheugen in ons hart, in onze organen. Eigenlijk in elke cel van je lichaam. Zo is dat toch?
Ja, absoluut. Ja.
En de laatste tijd krijg ik vrij vaak berichten, vragen van mensen die zeggen, ja, ik heb angsten waar ik niet overheen kom. Dat ik wel denk van, ja, dit komt van heel vroeger. Trauma's meegemaakt, dood, ernstige ongelukken, ziektes. Ziektes meegemaakt, bang dat ze weer ziek worden. Of vervelende ervaringen die zo diep zitten, dus in het hele systeem. Als zo iemand bij je komt, wat doe je dan met die mens om dat weer te herstellen of goed te krijgen?
We hebben heel veel van dat soort mensen. Omdat wij aan het einde van het spectrum zitten. Als niemand je meer kan helpen, kom je bij ons terecht. Het eerste wat we doen, we gaan meten hoe je stoffelijk in elkaar zit. Wij doen dat zelf het liefst via de haaranalyse. Hebben we vorige keer heel even over gehad. Hè? Super effectief. Hebben we voor elkaar gekregen om dat zelf te doen in ons eigen lab. Waardoor het ook heel goedkoop kan. En daarmee weet je hoe iemand stoffelijk in elkaar zit. Eigenlijk zie je een stoffelijke soep. Je ziet hoe de stofjes zich verhouden. En je weet dus al waar je stoffelijk gezien wat moet veranderen. Dat is eigenlijk je basis. Zoals voeding ook jouw basis. En voeding is stofjes. Toch? Een boterham is stofjes. Een patatje is stofjes. Pasta, salade is stofjes. Dus dan weet je hoe je stoffelijk in elkaar zit. Vervolgens ga je denken, oké, er zit trauma in. Wat moet je daar nou mee? Het mooie is dat het lichaam heeft zichzelf georganiseerd als een bibliotheek. Alle trauma's, maar alle gebeurtenissen moet ik eigenlijk zeggen, die een emotionele inkleuring hebben, worden op emotie gerangschikt in een specifiek orgaan. Dat betekent boosheid, verdriet, teleurstelling gaan allemaal naar de galblaas. Daar zitten ze gezellig met z'n allen in de cellen van de galblaas te wachten, totdat er datgene gebeurt wat ze vrijmaakt en dat je er dus van af kan. Dat is onze taak. Wij gaan ervoor zorgen dat we het vrijmaken en dat je er vanaf kan. Dus als jij iets hebt meegemaakt wat traumatisch is geweest voor jou, maar je bent er eigenlijk zo boos over, of zo verdrietig over, of zo teleurgesteld, dan zit dat daar te zitten. En dat zit in die cel. En die cel, die verkrampt als het ware. En die verhardt ook daadwerkelijk. Hè? Dus dat heet dan teurgoor. De celwand wordt harder en verkrampt. Die celwand houdt daarmee ook die emotie vast. En belemmert het optimaal functioneren van je galblaas. Nou, dat is niet goed voor je. Gal heb je nodig. Gal moet je uitscheiden voor je vetverbranding. Gal heb je nodig is antibacterieel. Hè? Doodbacteriën in de voeding die uit de maag komen. Dat zijn hele belangrijke functies. Dat betekent dat even. Dat klinkt, wat ik nu ga zeggen is misschien een beetje politiek niet zo slim. Dus je kunt het eruit knippen, Mike, als het moet. Als jij boos bent, of teleurgesteld of verdrietig, en je galblaas gaat niet goed, ga je minder vet verbranden. Vaak zijn mensen met overgewicht boos, teleurgesteld en verdrietig. In zichzelf, in anderen. Gaan vervolgens dat opvullen met eten. Moet je meer gal afscheiden? Doe je niet. Kom je in je eigen cirkeltje, spiraaltje omlaag. En dat eindigt erin dat je ziet dat die mensen vaak overgewicht hebben. Niet omdat ze dik zijn van zichzelf. Ze hebben overgewicht omdat er iets achter zit, een trauma die zich heeft vastgezet in de cellen van een orgaan, galblaas, waardoor ze niet in staat zijn een normaal galblaas functioneren te laten zien. En dus iedere boterham en ieder blaadje sla, slaan ze op en daarmee komen ze meer aan. Je kent ze wel, en dat vind ik echt heel rot voor die mensen, hè? Die trainen iedere dag, hebben overgewicht, zwaar overgewicht. Zeggen, ik train iedere dag en ik verlies helemaal niets aan gewicht. Als ik een salade eet, kom ik aan. Duco, hoe kan dat in godsnaam? Dan moet je naar de oorzakelijkheid. Dan moet je kijken, hoe kom jij van je trauma af die ervoor heeft gezorgd dat die galblaas niet goed functioneert. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus dan doen we eerst een haaranalyse. Dan weten we waar je stoffelijk fout gaat. Dan kunnen we daar al gelijk veranderingen aanbrengen. En intussen maken we je galblaas vrij. Gaan de cellen van de galblaas weer goed. Kan je je boosheid, verdriet, teleurstelling kwijt. En geloof me, dat ga je doen, hè. Je partner die denkt, jezus, waar ben ik in terechtgekomen? Want je gaat natuurlijk als een wezenloos ga je los. Maar daarna gaat die galblaas weer goed meewerken en kun je je vetten weer verbranden en kun je ook weer afvallen. Nou, dat is eigenlijk in het kort gezegd wat je kunt toepassen op ieder orgaan.
Belangrijk altijd wat je ook zegt, dat je er zelf zoveel mogelijk aan doet om gezond te blijven.
Ja.
En tegen alle stress en alle trauma's is het op zijn minst het proberen waard om een paar minuten of een minuut of 10, 20 per dag voor jezelf te nemen. Om een korte meditatie te doen. Ja. Dankjewel voor alle wijze woorden weer en waarschijnlijk tot
dankjewel,
snel.
Dankjewel, Mike.